Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Chris, daar zijn we weer naar de tweede Grand Prix van dit seizoen. Gaat goed met je?
Ja, met mij gaat het... omdat ik zit te observeren. Een beetje
ja, ik zat te denken van Jos Verstappen. Zei natuurlijk vorige week over dat hele Horner-gedoe, dat de spanning in de lucht zou blijven hangen als Horner aan zou blijven. Maar de spanning is hier in het Telegraafgebouw was die uit de lucht, want we hadden geen stroom net.
Jongen. Zit je nu op de vierde locatie of waar zit je nu?
Nee, dit is de normale locatie.
Met Hein erbij.
We zouden beneden opnemen, maar het was heel gezellig met Hein in donker. Maar we zijn toch maar naar boven
gegaan. Het zag er wel beter uit in donker, ja, moet ik eerlijk zeggen.
Ik zie dat jij vol het licht aan hebt gezet. Daar doe je me ook geen plezier mee. Mijn vriendin zag gisteren wel dat ik weer veel grijzer was geworden. En ik ben maar 5 dagen weg geweest.
Je komt niet eens in de buurt bij mij. Je zit niet eens in de slipstream nog. Nee. Je bent zo ver weg. Als je kijkt bij mij hoeveel grijze haren er zitten. Het is ongelooflijk.
Hoe oud ben jij?
44.
Oké, okay, ja, dat is verschillen 11 jaar. Ja, goed. Ik weet niet hoe ik er over 11 jaar bij zit, maar goed.
ook wat ronder en voller.
Wat zeg je?
Misschien ook wat ronder en voller.
Nou, laten we bijna hopen. Maar goed, laten we voor de verandering eens over de race beginnen. We gaan het straks vast over andere dingen hebben. En we gaan ook nog de pet weggeven, niet te vergeten.
Hoe was het trouwens? Want dit was het eerste weekend dat je erbij was voor 2024.
Super. Ja, ik vond
dat was de eerste officiële race, toch? Correct?
Voor mij wel, ja. Natuurlijk druk.
Kon je wegvinden in de paddock of moest je navigatie aanzetten met je Google Maps?
Nee, het was. Ik heb eigenlijk. Dat is niet om populair te doen, maar het is. Het heeft aardig wat losgemaakt, natuurlijk, alle verhalen van de voorbije maand. En er kwamen veel mensen naar me toe. En ik was eigenlijk overal welkom en het was zeer gezellig om iedereen weer te zien.
Nou, dus, top toch?
Het was, ik heb bij Red Bull een paar hele goede gesprekken gehad met een aantal mensen. En een beetje wat dingen opgehelderd. Maar ja, de gemene deler is dat ook bij Red Bull de mensen gewoon weten dat ik mijn werk doe. En ik heb het allemaal zo transparant mogelijk gedaan. En daar hebben zij ook respect voor. Hoe gek dat misschien voor sommige mensen ook klinkt. Zo professioneel zijn ze natuurlijk ook. En het leuke is natuurlijk ook als je monteurs en engineers spreekt bij Red Bull. Die zijn eigenlijk helemaal niet mee bezig. En dat zie je ook eigenlijk terug aan de resultaten op de baan. Hè? Dus die zijn natuurlijk, die focussen zich maar op één ding. En dat is waar ze invloed op hebben.
Ah, ja. Ze vinden het wel grappig natuurlijk.
Tuurlijk. Ze gaan natuurlijk onderling ook over lullen. Want er waren wat monteurs die langsliepen. En die stoten elkaar zo'n beetje aan toen ze mij zagen zitten. En er was ook een fotograaf die maakte een foto toen ik op woensdag bij Red Bull een kopje koffie ging drinken. En die zette dat zo op bij Getty Images op hun lijst. Die vond het heel interessant dat ik koffie ging drinken.
Ik zit er nog steeds. Ik ben met hoofdkwartier aan het overleggen of ik toch dat schilderij ga kopen. Ja. Maar dan die grote optie. Ja, ik zit er toch over na. Het is wel serieus. Je bent wel echt bekend. Het is serieus duur.
Wat betaal je
volgens mij
voor,
iets van 4. Nou, weet ik niet, maar ik zag die prijzen er staan. En als ik de grote wil pakken, ben ik €450 kwijt.
Oké, okay, nou,
dat vind ik toch wel geld.
Ik zie achter jou iets staan. Love is all you need. Als je mij daarbij zet, dat sluit goed op elkaar aan natuurlijk.
Ja, daarom, dat zeg ik net, ik zit in de onderhandeling, vol in de onderhandeling. Het is nog niet overstag, maar ik weet zeker, als jij nog een beetje met haar op de wat doen jullie tegenwoordig, Instagram of wat dan ook, allemaal lekker berichten naar elkaar toe stuurt. Ik denk dat ik nou eens een keer een go krijg en dan schaf ik gelijk dat ding aan, volle bak.
Nou,
ik laat hem gelijk opsturen hier en dan doe ik hem in de logeerkamer. Dat als je een keer komt, als je nou met de Grand Prix komt in Monaco, dan...
Ben ik welkom om bij jou te logeren? Dat zo
altijd, jongen. Okay. Maar je mag voor mij altijd komen, dat weet je.
Nou, laten we het daar later over hebben. Ik zei, laten we over de race beginnen. Want nu zitten de mensen toch in de wedstrijd naar te luisteren. En terecht. Laten we eens bij de start beginnen. Want het is natuurlijk zaterdagavond geweest. Jeddah, mooie kwalificatie gehad. Maar de race, ja, misschien voor de neutrale toeschouwer niet al te leuk. Ik denk wel dat er meer gebeurde dan een week geleden, toch? Een week ervoor in Bahrein.
Ja, ik vond toch wel... kijk, het is natuurlijk saai natuurlijk dat Max zo ongelooflijk sterk is. Aan de andere kant zie je dat dit een circuit is waar Perez zich fijn voelt. Hè. Dus een circuit waar weinig echt technische sectors zich bevinden. Waardoor je dus echt die changing of direction, dat wat minder is. Hè. Je merkt dat meer stabiliteit in die auto is. Dat je wat meer downforce hebt. Waardoor ook Perez zich meer comfortabel voelt. En daarvoor zie je dat het gat ook ietsje kleiner is van Perez naar Max toe in zo'n race. Nou was natuurlijk nog steeds met de safety car erbij en alles. Toch nog een dikke, geloof 13 seconden of zo.
Ja, in principe 8, Perez natuurlijk die 5 seconden tijdsaf. Ja.
Ja. Dus dan denk je van, weet je, toch wel goed van Perez. Maar ik ben er bang voor dat als je straks naar circuits gaat waar het meer technisch is en waar je dus meer change of direction, meer rolling speed gaat krijgen. En ook wat meer mechanisch werk, dat des te moeilijker het circuit wordt, des te groter het gat gaat worden tussen de twee.
En dat Perez dan wat dichter bij de rest van het veld zit? Of de rest van het veld dichter bij Perez?
Nou ja, dan denk ik dat de rest van het veld wel weer meer wat fine-tuning doet. En dat je dan weer zo'n strijd gaat krijgen om die tweede positie. Maar eer is eer. Eer komt toe. Hoe zeg je dat? Zeg jij dan eens even?
Eer weer
in Nederland. Kom. Ja, correct. Daar komt hij vast. Hij had weer een fantastische start. Alleen hij maakt het niet af. En dat was wel weer zo jammer. Want hij had een fantastische start in Bahrein.
Ja.
Hij had een fantastische start hier in Jeddah. Jeddah, het was weer gewoon... Het was eigenlijk gewoon spot on. Beter dan Max. Maar dan zie je toch dat hij die opening houdt in die eerste bocht. Hè, dat hij toch een beetje voorzichtig is. Nou, dan zie je dat Leclerc dan toch iets meer zijn ballen laat zien. En dat hij hem toch ernaast zet bij bocht 2. En uitaccelereren. Ja, en dan komt op een gegeven moment natuurlijk de bocht 4 eraan. Ja, daar moet je aan de binnenkant zitten. Ja, daar zit hij automatisch Leclerc. Dus dan verloor hij weer zijn positie. Maar... hij had wel weer gewoon echt een goede start. En hij had gewoon een constante race.
Hij rijdt vrij eenvoudig naar de tweede plek. Hè? En dat is eigenlijk wat hij moet doen op dit moment.
Maar dit is natuurlijk, het wordt hem wel makkelijker gemaakt. Omdat het natuurlijk een circuit is waar je wat makkelijker in kan halen. En die DRS die werkt nog steeds gewoon fantastisch. Trouwens, wat vond je van die McLaren? Die DRS die werkt voor geen meter.
Nee.
Die auto die gaat voor geen meter op het rechtstuk. Die Piastri die heeft zoveel moeite gehad door de race heen. Om voorbij Lewis te komen. Dat Lewis zonder DRS gewoon bijna wegrijdt op het rechte stuk. Dus zo zie je maar weer dat ze die auto, die doorontwikkeling van vorig jaar naar dit jaar, dat ze gewoon geen DRS-effect hebben.
Ja, zag ik bij Norris later in de race met Behrman voor hem. Toen Norris op die verse banden, dat ze eerst bij Ferrari zei van nou, hij komt eraan binnen een paar ronden. En op een gegeven moment stagneerde dat gat, zeg maar. Natuurlijk was Norris toen nog een beetje aan het vechten met Hamilton. Maar echt dichterbij kwam die niet meer. Echt spannend werd dat niet.
Nee, maar je hebt natuurlijk die piek van die nieuwe banden. En daar moet je het doen. En dan wat ik ook al eerder zei ook. Is ik vind dat die twee McLaren mannen. Piastri en Norris. Vaak te veel vragen van die banden. Minder bandenmanagement doen. Als bijvoorbeeld die toppers. Zoals bijvoorbeeld Max of Leclerc of Lewis. Weet je, die teams zitten er bovenop. En ik merk dat bij McLaren. Dat ze altijd te veel vragen. En te vroeg in de wedstrijd. En dan merk je dat ze in één keer zo'n. Ja, een beetje inzakken die banden. En dat ze dus ook niet meer constant zijn.
Ja. Maar kunnen we nu eigenlijk. Ja, we hebben twee races gehad. Maar het is toch duidelijk dat Red Bull de overhand heeft. Dan Ferrari, best of de rest. En dan dat groepje. In willekeurige volgorde McLaren, Mercedes, Aston Martin. Is dat ook jouw idee op dit moment? Ik vind Mercedes vooral tegenvallen tot nu toe.
Ja, Mercedes merk je gewoon. En weet je wat vooral tegenvalt? Is natuurlijk vorig jaar hadden we nog een situatie waar die Mercedes in de race wel vrij sterk was. En dat de race pace veel beter was dan de qualifying. En dat hij bijna aan het einde van het seizoen competitief was met Max. Dat kwam redelijk dicht bij elkaar als je in de race.
Zeker Hamilton.
En nu, en nu heb je dat helemaal niet met Lewis. En dat valt heel erg tegen. Dat valt ook op. Je ziet in één keer Lewis Hamilton die dat gevecht niet meer aan kan met de rest. En Russell zie je ook, weet je, het is allemaal valt niet meer echt op in de race. En dat is wel echt jammer. Daar moeten ze echt keihard aan gaan werken.
Nee, ze zeiden zelf dat hun race pace enigszins gelijkwaardig was. Maar om er dan voorbij te komen is dan lastig. En vorig jaar hadden ze dan vaak nog wel de overhand inderdaad. In vergelijking met de McLaren en zeker met Aston natuurlijk aan het eind van het seizoen.
Ja, en Maar ik merk ook dat er weinig verschil is tussen de twee. Vorig jaar zag ik nog wel met tussen Russell en Lewis dat er veel verschil was in de rondetijden. Ja. Die zitten nu redelijk dicht bij elkaar. Moet ik eerlijk zijn dat ook aan het eind van de race was Lewis ook weer een stuk sterker op die mediumband die zo oud was. Vergelijkbaar met die harde compound van Russell. Dus hij liet wel weer zien dat hij in race pace beter is als Russell. Maar ja, dan heb je natuurlijk die gratis pitstop, die heeft hij natuurlijk niet gehad. En dan zie je dat hij toch stiekem die pech heeft gehad door de race heen.
Ja, Behrman wil ik het even over hebben. Ferrari, natuurlijk een jongen pas van 18, de jongste Ferrari-debutant ooit. Hoe knap is het als je zeg maar, op zo'n circuit ook één training hebt? Hij had natuurlijk wel in de Formule 2 gereden daar, maar één training, dan gelijk instappen omdat Sainz natuurlijk wegviel met een blinde darmontsteking. Was je onder de indruk? 7e plek uiteindelijk.
Ja, ik was super onder de indruk. Omdat het is gewoon... sorry. Ik ga nog één keer opnieuw. Heinz, sorry. Ik ben super onder de indruk van hem. Want net wat je zegt, één vrije training. Gelijk word je voor de leeuwen gegooid. Gelijk kwalificatie, vol gas erin. Het is gewoon niet makkelijk. Het is net zoals dat iemand gewoon jarenlang met Microsoft gewerkt heeft. En je gooit een Apple laptop voor zijn neus. En die moet gewoon binnen 10 minuten moet hij ergens doorheen gaan. Ja, dat is gewoon bijna niet te doen. En als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar die stuur. Hoeveel mogelijkheden en hoeveel knoppen erop zitten. En hoeveel hoe je door het menu heen moet gaan. Ja, dat is gewoon een doolhof. Dus ik vind het ontzettend knap wat hij gedaan heeft. Hij heeft een beetje pech gehad in de qualifying. Maar die pech heeft hij... ook wel weer aan zichzelf te danken, want hij maakte zelf een fout in die laatste run. En daar zijn die banden het beste. Dan moet je het in de tweede ronde gaan doen. En dan heb je al het beste gevraagd van je banden. Dus die tweede ronde is eigenlijk altijd langzamer. Maar dan, als je gaat kijken naar de race pace die hij had. En ook dat hij niet bang was om zijn spierballen te laten zien. Vond ik toch wel knap. En dat hij toch allemaal beheerste toch uit die muren te blijven. Want als we dan gaan kijken terug naar mannen die bijvoorbeeld al meer ervaring hebben. Een Sergeant die in qualifying de muur raakt. Dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer die Stroll gehad natuurlijk in de race. Dat deed natuurlijk ook wel pijn. Dus ja, weet je, en Joe natuurlijk ook in de qualifying. Dat zijn allemaal mannen met ervaring en die hebben er toch de muur geraakt. En je ziet zo'n Behrman, die stapt dan toch in, ligt de drukte heel hoog op. En zeker als je in gaat stappen voor Ferrari, Erik, weet je. Ja, die Italianen, jongen, die staan nou...
Ja.
Die willen je opeten.
En die Britten zijn natuurlijk ook... daar ligt de drukte natuurlijk ook op. Hij was na Verstappen en Stroll, de jongste debutant ooit. Dus ja, dat is voor die Britten natuurlijk ook een mooi verhaal. En je weet hoe invloedrijk die zijn. En hoezeer die aanwezig zijn in de Formule 1?
Nou ja, weet je, dit is gewoon weer een nieuwkomer... die gewoon op het lijstje gezet kan worden. Ik heb nog steeds bovenaan een Liam Lawson... wat gewoon niet eerlijk is. Want gewoon eerlijk gezegd, hoort hij gewoon in de Formule 1. En nou krijgen we nu Behrman erbij. Ja, weet je, die heeft het ook gewoon fantastisch gedaan. Hij laat zien, weet je, dat hij niet breekt. Dat hij niet breekt onder druk. Weet je, hij blijft op de baan en hij scoort gewoon punten. Ik bedoel, hoe gaaf is dat?
Ja. Wat viel je verder nog op? We hebben natuurlijk wat straffen gehad. Altijd jouw favoriete onderwerp. Perez 5 seconden natuurlijk voor die unsafe release. Kan die zelf denk ik niet aan doen. Maar ja, die straf staat er natuurlijk niet veel aan doen. Maar dat is meer een fout van het team. Maar ja, dan word je als coureur dan wel voor gestraft. Dus natuurlijk aan de ene kant wel erg vervelend. Maar goed, aan de andere kant, je kan als coureur ook gestraft worden als je bijvoorbeeld iemand hindert. Dat is vaak ook een beetje fout van je engineer kan dat zijn. Maar daar nemen ze natuurlijk ook niet altijd... Hamilton werd dan wel... daar kreeg Mercedes dan alleen een boete voor eerder in het weekend. Magnussen werd ook nog wel flink gestraft. Niet voor het eerst. Ook nog wat punten op zijn licentie. Maar je zei vorige week natuurlijk al van... dat is niet de coureur waar je bij in de buurt wil rijden. Maar dat bleek alweer.
En die Tsunoda, die had gewoon weer een probleem. Die reed gewoon weer achter hem. Die werd helemaal gek. Ja, als je gewoon achter Magnussen zit, dat is echt een... Ja, weet je wel, echt een verdedigende coureur. He, die hoort eigenlijk bij een voetbalteam in de verdediging te staan. Ja,
maar
het is
wel aanvallend verdedigen, laten we het dan zo noemen. Want...
Ja, het is, weet je, hij had twee van die momentjes. De eerste was gewoon, dan gaat hij te ver, hè, want hij deinst voor niks. Het is een beetje dezelfde level als Max. Als ze op een gegeven moment op die positie zijn, ja, dan verdedigen ze hun positie of dat hun leven ervan afhangt. Nou, dan zie je bijvoorbeeld een moment dat hij gewoon te veel zich oplijnt voor die chicane. Waardoor die Albon gewoon echt de muur indrukt. Nou, daarna heb je een moment waar die Tsunoda voorbij gaat. Nou, dan komt hij iets buiten de baan. Dan krijgt hij een penalty voor. Ja, dat gaat echt helemaal nergens over. De FIA was ook weer lekker op dreef dit weekend, deze zaterdag. Met 10 seconden. Waar komt dat in één keer vandaan? Weet je, dat je net iets buiten de lijn bent. Maar dat komt misschien ook omdat hij al die penalty had. Waardoor je dus zeg maar een dubbele straf krijgt. Maar die Tsunoda, ja, die heeft het niet naar zijn zin gehad. Maar ook toch weer petje af van Tsunoda. Die reed toch de hele race gewoon in de top 10. Ja? Of net iets erbuiten, dan weer in de top 10. Deed gewoon weer een betere job als Ricciardo. Ricciardo die zag het dit weekend of deze zaterdag niet zitten. Ook nog eens een spinnetje erbij op het einde. Wat niet fantastisch voor hem was. Dus tot nu toe, wat ik ingeschat heb, zie ik gewoon die Tsunoda wordt gewoon op dit moment nog steeds onderschat wat zijn ware snelheid was. Hij liet zich wel een beetje piepelen, Tsunoda, in de race. Toen hij Magnussen voorbij ging. En dan in één keer in Magnussen weer buitenom er voorbij gaat. Dat had hij natuurlijk, dat gat had hij moeten dichten. Daar had hij iets later moeten remmen, waardoor hij een iets breder moeten maken in die eerste chicaan. Want dat was balen, want dat zorgde ervoor ook dat zijn race de nek om werd gedraaid. Omdat je zo lang achter Magnussen moet blijven zitten. Ja, en dan draai je gewoon ook je banden kapot. Omdat je gewoon niet genoeg downforce krijgt. En dan ga je glijden.
Ja, we hadden ook nog die jumpstart, hè? Zeg maar die valse start van Lando Norris. Die werd niet gestraft. Dat was omdat er zit op elke auto nu zo'n transponder. Hè? Die soort via goedgekeurd. En die gaf geen signaal van een valse start. Terwijl op het beeld is natuurlijk wel te zien dat die beweegt.
Ja, het is een beetje merkwaardig, vind je niet? Want kijk, aan het eind van het verhaal heb je natuurlijk die transponders die juist moeten zorgen voor de stewards om te helpen. Het is een hulpmiddel ook. En je ziet toch duidelijk dat hij beweegt voor de start. Maar blijkbaar is dat geweest dus voor de lijn, waar die lijn zit, waar je die beweging kan detecteren. Ja. Weet je, dat je kan zien, hij beweegt. Heeft hij daarvoor de auto tot stilstand gebracht. Dus dat eerste moment, dat heeft er blijkbaar dus geen detectie gemaakt. Ja, maar aan de andere kant zegt, ja luister eens, je hebt ook nog allemaal stewards daar zitten. Er zit daar geloof ik 30 man of zo, of 20 man daarboven in die ruimte. Ja, je ziet gewoon duidelijk die beelden. Het is wel een beetje raar.
Ja, het staat in de regel dat het gaat om de transponder. Dus ja, als het zo is opgeschreven kun je er niet onderuit. Maar het is wel een beetje vreemd.
Oké, maar dan zijn ze dus met de waarneming zijn ze eigenlijk helemaal omgeslagen naar de elektronica.
Naar de data, ja. 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 Ja, ik snap ook wel dat Russell dan gelijk zegt van hey, jumpstart Norris. Maar goed.
Grappig daarvan is, al die coureurs die eromheen staan, die raken ook in de war. Weet je wel? Want je ziet toch iets. Je focust op de startlicht, dat het uitgaat. Maar eigenlijk observeer je heel veel. Je hebt een heel breed beeld als coureur zijnde. Hè? Net zoals dat je soms wel eens rijdt, dat je gewoon dat ik wist waar de cameraman stond of fotograaf. Dat zie je soms. Dat is echt heel raar. Heeft Max, dat heeft iedereen. Ja. Dus in jouw beeld zie je gewoon in één keer zo'n Norris naar voren gaan. En denk je, shit, ik moet ook, weet je wel.
Ja, over fotografen dat is best wel moeilijk. Dat moest ik nog zeggen. Je krijgt de groeten van Peter van Egmond. Misschien wel de bekendste, of in ieder geval één. Er zijn natuurlijk twee bekende Formule 1 fotografen in Nederland. Peter van Egmond en Frits van Eldik. Maar Peter gaat deze week, die heb ik dit seizoen nog niet gezien, want die gaat deze week onder het mes. Dus laten we hem veel beterschap wensen. Maar het gaat allemaal, het is niet, hij hoopt er in Imola weer te zijn. In ieder geval, dat is een optimistisch vooruitzicht, top. Maar het gaat goed met hem verder.
Misschien zijn knieën weer of niet? Dat weet je niet. Of gaan we niet zeggen.
Iets anders.
Oké. Maar hij had ook wel veel last van zijn knieën. Die heeft zoveel circuits afgestruind. Het is ongelooflijk.
Ja, ik kan me herinneren dat jij zelfs voor zijn boekpresentatie een jaar geleden speciaal uit Monaco overkwam.
Ja.
Dus dat gaf wel aan hoe jullie band was.
Ja, het is gewoon echt een hele lieve man. En hij is er altijd. In slechte tijden, in goede tijden. En, is gewoon en hij weet precies wanneer hij wel je kan aanspreken, niet je kan aanspreken. Is dan ook niet gefrustreerd. He, als je hem even geen gedag zegt, gaat ook mee in het moment. Wat voor emoties je zit. Fantastische kerel.
Ja. Waarvan akte? Laten we toch even over Red Bull gaan beginnen. Of over Verstappen en Mercedes. Want dat zijn natuurlijk verhalen die nu...
Ik dacht dat het bij de privé ging bij de Telegraaf. Of gaan we dat nu doen?
Nee hoor, helemaal niet. Dat zijn gewoon indicaties voor dat er wel iets op handen is als het zo doorgaat bij Red Bull. Maar zou het uit sportief oogwit zou het toch krankzinnig zijn als Max Verstappen na dit seizoen zou vertrekken naar Mercedes? Maar zie jij het überhaupt gebeuren? Of denk je het is nog veel te prematuur om het daarover te hebben?
Het is heel moeilijk. Ik denk wel dat de angst nu een beetje in het team gekropen is. Zeker aan het management aan de bovenkant. Dat ze weten en dat ze het gevoel hebben dat misschien het hele team wel explodeert. Hè, ontploft. En dat is nooit goed. En natuurlijk runt het team nu gewoon zoals het moet. Ik bedoel, Max blijft natuurlijk maximaal presteren. Het geeft alles. Hetzelfde voor Perez.
Ja.
Hetzelfde voor de monteurs, hetzelfde voor de engineers, aerodynamics afdelingen, mechanische afdelingen. Ga maar zo door. Iedereen zet zich natuurlijk gewoon in. Het is gewoon echt een hoop gerommel bovenin. En dat is die machtsstrijd waar we het al eerder over gehad hebben. En ik denk dat nu ook wel heel veel mensen er moe van worden. Maar kijk, het is gewoon heel simpel. Het is gewoon Mattesiets die gewoon er eigenlijk voor gezorgd heeft dat team heeft gebouwd. Met zonder zijn funding en zonder die mensen en zonder Dr. Marco. Want Dr. Marco was zijn rechterhand. En Dr. Marco heeft in principe Horner en iedereen uitgekozen om dat team te maken en te creëren. Dat is een succes geworden. Daar heeft Horner ook bij geholpen natuurlijk. Hè, want die heeft toch die Adrian Newey binnengehaald met David Coulthard. Dus we moeten hem niet helemaal wegcijferen. Maar ja, ik heb wel het gevoel, sinds natuurlijk het overlijden van Mattesiets, is die strijd begonnen. En dat weet jij ook.
Ja, en dat is niet alleen het gevoel natuurlijk. Dat is gewoon nee, en dat is nog steeds gaande.
Maar dat komt, kijk, dat is wel misschien wel belangrijk om over te brengen bij die luisteraars. Omdat iedereen, kijk, iedereen denkt allemaal van ja, luister, het is de teambaas van Max Verstappen. Dus je moet je met je poten vanaf blijven. Want dat vinden we niet leuk wat je zegt. Maar je moet wel het nieuws melden. En dat doe jij heel goed. Van wat er gebeurt en wat er afspeelt. En die taak heb je ook als journalist. En ik zie het alleen vanaf de buitenwereld. En ik kan alleen maar mijn mensen bellen in de Formule 1 en rondbellen en vragen hoe het is. Kijk, het gaat er gewoon om. Hij wil die nummer 1 positie overnemen. En dat doet hij heel politiek gezien. Ja. Heeft hij dat heel slim gedaan.
Met steun met van de Thai achter zich. Ja, precies.
Ja, met die Thai achter zich te krijgen. En dat zie je ook op televisie. Want hij is een fantastische, spraakzame man. Die het allemaal heel mooi weet te vertellen. En natuurlijk heeft hij ook heel veel bereikt. Ja, we hebben het over Horner. Hij heeft ook heel veel bereikt. En je moet ook met het team runnen. Maar het is niet zo natuurlijk dat het een organisatie is wat alleen op hem draait. En hij heeft zeker niet het team gebouwd. Dat heeft iedereen met z'n allen gedaan. En er zitten zoveel mensen die gewoon de dagelijkse leiding hebben waar hij zich niet mee bemoeit. Dus dat team dat runt echt wel vanzelf. Het gaat er gewoon om. Hij wou de nummer 1 worden. En daar is Oostenrijk niet van gecharmeerd. En ook niet Marco en ook niet de organisatie daar. Dus, ja. En dat is de strijd geworden.
Ja, het is nu wel interessant wat er gaat gebeuren. Want kijk, het begon natuurlijk, het is natuurlijk een beetje een push gekomen door dat onderzoek wat naar hem is gedaan. Naar die aantijging, hij is vrijgepleit. Alleen het wordt maar niet rustig, omdat ik denk dat er gewoon heel veel mensen ook in Oostenrijk waren. Die hadden verwacht dat hij zou terugtreden of weggestuurd zou worden. Nou, dat is niet gebeurd. Maar ik heb niet het idee. Kijk, je hebt natuurlijk wel eens conflicten. Hè, ook in, dat gebeurt in elk bedrijf. En dat het dan na een paar weken wel weer goed is. Ik heb het idee dat deze band nu zo is beschadigd dat het niet meer goed gaat komen. En als Horner blijft zitten, waar het op dit moment gewoon naar uitziet, heb ik niet het idee dat Helmut Marko nog lang bij Red Bull blijft. En ik denk dus ook dat Max Verstappen dan niet lang bij Red Bull blijft. Dus is het logisch dat een Toto Wolff lekker achterover leunt en denkt van nou, kom maar lekker binnen, want ik heb een stoeltje vrij. Hij zou gek zijn als hij dat niet zou doen. Dus ja, maar er gebeurt elke dag wel wat. Hè? Kijk, woensdag wordt Verstappen natuurlijk gevraagd naar de uitspraak van zijn vader. Donderdag denk je, nou, wat gebeurt er nu? Nou, dan wordt bekend dat de vrouw in kwestie is geschorst. Vrijdag komt Helmut Marko even met een opzetje over die schorsing. Kijk, dat is ook wel. Ik heb het jou verteld. Ik denk donderdag, hè, dat ik had gehoord dat hij misschien wel zelfs ontslagen zou worden, Helmut Marko, na het weekend. Maar ja, toen komt hij op vrijdag natuurlijk zelf en met de Oostenrijkse tv, dat is geen toeval. Want hij heeft heel lang met die verslaggever staan praten voor het interview. Dus het is een beetje een vreemd interview, want die verslaggever geeft eigenlijk meer informatie. En daarna kwam Max Verstappen eroverheen van eigenlijk, ja, Helmut eruit, dan ik eruit. En ik denk dat dat wel heel veel invloed heeft gehad, want daardoor werd de druk zo groot dat die schorsing van de baan is. Want ik denk anders dat Helmut Marko gewoon vandaag geschorst zou zijn. En ze hebben dat zelf natuurlijk heel slim aangepakt. In ieder geval Helmut. Want Verstappen wist niks van dat interview. Door dat zelf zo in de publiciteit te brengen. Dat dit balletje ging rollen. Dus zo wordt het hele spel gespeeld. En als je zondag naar de of zaterdag naar de race ook kijkt. Die monteurs en de coureur Verstappen en de engineers zijn heel blij. Maar als je dan bij de hospitality van Red Bull bent. Al die marketing communicatiemensen. Die staan met een gezicht alsof ze net het kampioenschap hebben verloren. Er zit zo'n verschrikkelijk veel stress op.
Omdat ze zoveel druk hebben. En die staan natuurlijk veel dichter bij Horner. Maar ja. Kijk, het is gewoon geen gezonde werksituatie meer. En je ziet gewoon dat die afdeling in Oostenrijk gewoon een behoorlijke klap hebben gekregen. Van het politieke spel. En kijk, een beetje die dokter Marco is natuurlijk ook een slimmerd. Die weet ook wel zijn, waar hij moet prikken. En dat de juiste vragen gesteld worden. En waar hij wel en niet moet lekken. En hetzelfde geldt ook voor Horner. Die zegt ook dingen over, joh, ook niet allemaal. Weet je wel. Weet je, en zo blijft het een beetje links en rechts. Ik weet wel één ding zeker. En dat is, als die met elkaar allemaal goed door een deur zouden kunnen. Ja, dan was deze kwestie intern, denk ik, opgelost. En heel snel ook.
En dan hadden ze nooit dat statement naar buiten gebracht dat er een onderzoek liep.
Ja, je krijgt gewoon een reactie op een reactie. Hè. De ene probeert de andere om te leggen. Dan komt er zoiets naar boven. Ja, dan wordt dat natuurlijk weer gebruikt, ook als powermiddel. En zo blijft die strijd gaan. En dat gaat gewoon voorlopig even niet ophouden. En wat gewoon wel jammer is, want je hebt met elkaar zo lang een succes. Maar aan de andere kant, weet je, ook zelfs in de allerbeste organisaties in deze wereld heb je soms verfrissing nodig. En weet je, is het gewoon eens een keer op. Weet je, de koek is op.
Maar kijk, laat ik het zo zeggen, als ik met alle partijen spreek, is in mijn opinie de kans levensgroot of heel groot dat Verstappen vertrekt als Horner aanblijft als teambaas. Omdat dat ook inhoudt, want ik zie het met Horner en Marco niet meer goed te komen. Alleen er wordt ook zoveel gezegd en geschreven en gespeculeerd. Hè, dat je bijna, het is zo lastig om alle informatie feitelijk correct over te brengen. Want er wordt natuurlijk vanuit het kamp Horner ook heel veel gespind. Om een klein voorbeeld te geven. Ik had gehoord dat Helmut, die vliegt altijd met Horner mee naar een race. Terug ook. Hè, dan maken ze dus stop in Oostenrijk. En dan vliegt Horner daarna door naar Engeland. Alleen zaterdag na de race in Jeddah vloog Helmut mee met Max. Alleen vanuit kamp Horner kreeg ik te horen. Nee hoor, Helmut vliegt gewoon mee met Christian. En daardoor kan Perez niet mee in dat vliegtuig. Alleen ja, ik hoorde later van mensen en van om Helmut Marko zelf. En nee, hij vliegt vandaag mee met Verstappen. Dus dan over dat soort dingen wordt dus al gelogen blijkbaar door één partij. Dus kun je nagaan hoe weinig vertrouwen er onderling is. En hoe moeilijk het is om te weten wie je moet geloven. Ook als ze verslaggever zijn. Dus dat hele spel is natuurlijk nog steeds op de wagen. En voor de mensen die er een beetje zat van zijn, wat ik me goed kan voorstellen, heb ik slecht nieuws. Het is natuurlijk nog niet voorbij. En we horen nu ook alweer dat vandaag, we nemen dit maandag op, vandaag of morgen of later in de week, komt er ook weer nieuws naar buiten waarschijnlijk over de vrouw in kwestie, die werknemster, die waarschijnlijk de publiciteit gaat opzoeken. En van haar moet ook bekend worden deze week of ze in beroep gaat of niet. Dus dat blijft maar doorgaan.
Maar dat gaat ze zeker doen, want ik denk dat ze weet je, het is door de manier waardoor het allemaal op wordt gepakt en waar het even zo weggezwaaid wordt, maak je iemand aan de andere kant ook natuurlijk nog maar extra link en boos. Hè? En ik denk dat daar nog, ja, net wat jij zegt, dat er nog het laatste nog niet is over gesproken. Ik denk dat er nog veel meer naar boven komt.
Ja, het is wel, het is, het is een hele vermoeiende kwestie. Ik denk voor alle betrokkenen.
Hij houdt gewoon angst aan jagend. Dit is zijn alles. En dat is het grote Horner, probleem. En ja.
Maar kijk, weet je wat hij ook niet. Kijk, wat niet slim van hem is. Is dat hij speelt een beetje het slachtoffer. En ik snap dat heel veel op hem afkomt. Hè? De Daily Mail, een van de Engelse tabloids. Die heeft al meer dan 200 verhalen geschreven over Christian Horner de afgelopen maand. 200. En natuurlijk ook veel over zijn vrouw. Alleen, hij moet niet beginnen, want dat doet hij altijd. Hij begint altijd over zijn kinderen. Dat deed hij toen ook met die hele budget cap kwestie. En dan begint hij ook over zijn vrouw, dat die erin mee wordt gesleurd. Maar hij kiest er zelf voor om in Bahrein met zijn vrouw te gaan paraderen in de paddock. Hij kiest er zelf voor, zij kiest daarvoor. En wat zij was er ook bij in Jeddah op de race dag. En hij neemt geen enkel moment de tijd om een keer te zeggen van, ik heb ook sympathie voor de vrouw. Het is ook voor haar niet leuk. Dat zegt hij ook niet. Misschien is dat ook weer met juridische achtergrond te maken. Dat je dan misschien schuld bekent. Ik weet het niet. Maar daardoor blijft het natuurlijk doorgaan.
Maar hij ook al kent die vraag ook allemaal niet. Kijk, voor mij is alleen maar de grootste irritatie, is gewoon heel simpel, is dat die machtsstrijd is er. Dus je hebt zoiets succesvol, bouw je met z'n allen. Ja, en dan toch die drang en die neidigheid om maar die nummer één positie te kunnen krijgen, om iedereen eigenlijk gewoon de kop eraf te hakken.
Ja, kijk, maar hij vindt natuurlijk Helmut Marko niet zo belangrijk. Hij denkt nee,
maar,
dat is een.
Maar als je gewoon. Maar als je nou even heel realistisch gaat kijken, welke coureurs heeft hij in de auto gezet? En welke coureurs heeft Dr. Marko in de auto gezet? Als je even gaat kijken naar succes.
Ja.
Sorry, met alle respect. Alle succesformules komen allemaal van Dr. Marko. Dus als je echt gaat kijken wie de kijk heeft op talent, ja, dan is dat gewoon absoluut geen discussie over mogelijk. Is dat gewoon Dr. Marko? Die heeft altijd de juiste keuzes gemaakt.
Ja, dokter Marco, daar was nog een beetje onduidelijk. Waarom zou die dan geschorst worden? Hè? Waar kwam dat verhaal vandaan? Maar dat kwam een beetje, wat ik begreep, was en dat hij er werd van verdacht dat hij lekt, informatie lekt. En hij, ja, dat komt dan van één kant. Maar hij zou ook tegen de mensen...
Nou, ik denk dat hij dat perfect gedaan heeft, Erik. Want hij heeft zijn eigen hachie gered, want anders was het gewoon klaar geweest.
Maar hij zou ook tegen de mensen van Ford hebben gezegd dat Red Bull heel erg achterloopt. Wat de motor betreft voor 2026. En hen geadviseerd hebben om terug te trekken. Om zich terug te trekken. En dat kwam dan weer bij Red Bull terecht. Maar goed, zo gaan er heel veel verhalen rond. Maar ik denk echt dat hij door de publiciteit te zoeken met dat interview. En daarna Verstappen eroverheen die echt zijn steun uitsprak richting Helmoet. Dat ze daar wel zijn positie hebben gered voorlopig. Met de nadruk op voorlopig.
Ik heb maar één theorie. Dat is als die Thai dit blijft steunen, dan heeft hij maar één doel. Is dat hij misschien wel eens een keer genoeg van heeft van het Formule 1 team.
En de boel verkoopt.
Gewoon continu bij moet storten. Dat hij zegt, joh, ik ben er een keer klaar mee. En dat dit misschien wel de mooiste optie is. Dat hij die aandelen kan verkopen straks. Want ja, Mattesiets is er niet meer. Die had toch dat vetorecht. Je merkt gewoon dat daar gewoon veel druk staat in het bedrijf. Gewoon jammer, want het is gewoon een supermooi, succesvol bedrijf. Maar het kan ook wel eens zijn na al die jaren dat die Thai daar minder connectie mee had met dat racen. Als dat Mattesiet zelf ermee had. Maar Mattesiet was natuurlijk de maf van. En die vond het een fantastische, mooie sport. Maar ook marketing tool. En die is er vol voor gegaan met zijn beste vriend Dr. Marco. En nu krijg je die strijd. Wat wel, moet je eerlijk zeggen, waar me wel mijn handen een beetje van jeuk is. Dat in mijn tijd, en ik ben natuurlijk al zo'n 44, hadden we natuurlijk niet die budget caps. Maar was het allemaal niet zo achterlijk met al die privévluchten allemaal. Ik bedoel, waarom moet een teambaas met alle respect met allemaal privéjets gaan vliegen? Sorry, met alles. Ja, ik begrijp het echt niet.
Ja, je bent niet allemaal gewoon.
Nee, maar je bent in loondienst. En kijk, weet je, je hebt verschillende teambazen. Je hebt teambazen die echt entrepreneur zijn. En die echt succesvolle, die ook eigenaar zijn van een team. Maar teambazen die geen eigenaar zijn. En alle, ik vind het wel, weet je wel. Ik moet je eerlijk zeggen, dan ben je aan de ene kant ben je bezig met de budget cap. En aan de andere kant, weet je wel, kan er nog even gewoon een paar miljoen ingeknald worden. Om even, waar gaat het soms naartoe?
Ja. Ja, nog even naar het sportieve, waar ik eigenlijk mee begon, met Verstappen. Kijk, ik snap natuurlijk dat Toto Wolff nu natuurlijk in de hot seat zit. Die wil Verstappen natuurlijk dolgraag binnenhalen en die kan hem ook veel bieden. Alleen, ja, sportief gezien is het natuurlijk geen beter team om te zitten dan Red Bull. In ieder geval niet, we weten dat in ieder geval voor dit jaar en voor volgend jaar. Dus zou Verstappen dan zelfs dit willen doen, als het zo blijft doorgaan, zelf willen vertrekken, en dan gooit hij eigenlijk een soort van zekere titel weg volgend jaar.
Bij die Verstappers is gewoon recht is recht, krom is krom.
Ja.
En dat vertelde Jos me ook. En ze zijn heel erg aan loyaliteit en vertrouwen, ja, en eerlijk naar elkaar te zijn. En als dat niet gebeurt, ja, dan worden ze link en dan maakt het hun niks meer uit.
Er kwam nog een Engelse journalist naar mij toe die zei van dat hij nu zoveel Helmoet opneemt, kan het niet gewoon te maken heeft dat hij een nieuw contract wil of dat hij meer geld wil. Ik zei ja, maar zo zit hij niet in elkaar. Dit is echt puur loyaliteit. Het is toch al heel simpel. De manier waarop Verstappen vragen beantwoordt over Christian Horner. En je zet het af hoe die vragen beantwoordt over Helmoet Marko. Dat is toch een wereld van verschil. Hoe die zich over Helmoet uitspreekt. Die man heeft hem alle. Dat is zijn racevader zo'n beetje. Nou, Jos, dat is. Ja, dat hij houdt niet van dat gekonkel. En zij zien natuurlijk ook dat Horner meerdere gezichten heeft. En dat kun je kan over de Verstappers veel zeggen, maar niet dat ze niet recht door zee zijn en van achterkamertje
politiek. Ik zie dit als een gigantische kans voor Toto. Kijk, ja. als dit door zou gaan en hij heeft die clausule in zijn contract dat als de leiding dat daar iets in verandert. Dat
ja, als Helmoet weggaat, zo simpel is het, ja.
Ja. Ja, nou, als Helmoet weggaat, het leiding, dan kan die onder zijn contract uit. Ja, dan staat Mercedes natuurlijk gewoon klaar met een blanco check. Die willen natuurlijk alles op alles zetten om hem naar binnen te halen. En ik denk, moet je eerlijk zeggen, dat het ook nog wel een stukje extra geeft voor team, voor Mercedes. Ik zie bijvoorbeeld een Perez, zie ik niet zomaar even wereldkampioen worden. Ik vind dat het gat nog steeds best wel groot is tussen die twee. En vooral op race pace. Qualifying ook. Op een gegeven moment kom je op circuits waar je niet zo makkelijk kan inhalen. Dus op dat opzicht, ja. Weet je, we gaan het gewoon zien deze week. Ik denk dat het belangrijkste is dat we weer gaan wachten natuurlijk wat er gaat komen natuurlijk van de dame in kwestie. Ja. Kijk, weet je, het is aan de ene kant zeg ik, het is on-Formule 1. We willen alleen maar bezig zijn gewoon met de sport en wat er allemaal gebeurt. Aan de andere kant, je bent eigenlijk echt een multinational. Ja, en dan moet je je ook aan dat soort dingen, moet je je ook gedragen. En dan moet je je ook professioneel opstellen. En kijk, weet je, het is dat er iets stinkt. Ja, dat weten we allemaal. Want ik bedoel, als je gaat kijken ook naar de reactie. En Zac Brown heeft dat ook correct gezegd. Je ziet niet de reden. Er is geen openheid. Er is geen transparantie. We weten niet eens wie die barrister is. We weten niet eens wie die advocaat is. Ga zo maar door. Je weet helemaal niente, nada, noempa, niks.
Nee, Horner zei natuurlijk dat het een van de meeste beste barristers, dus advocaten is in dit geval van Engeland. Maar ja, waarom noem je zijn naam dan niet? Dat snap ik ook niet. Maar goed, we hebben ook, we gaan het inderdaad allemaal volgen.
Oh. Heb jij de krant gelezen vanochtend? Heb jij de krant gisteravond gelezen? Kan jij?
Ik heb geen krant op die ik op zondagavond ontvang. Oh,
jij doet niks online? Jullie krant staat niet online.
Die staat niet op de, je waar hebt geen website. Waar wil je heen? Toch niet naar het filmpje van onze producer Hein?
Nee.
Oké.
Okay. Oh, heb jij de sportafdeling niet? Je hebt de sport. Je hebt de sport niet gelezen.
Ja, gaan we het nu over schaatsen hebben of waar wil je heen?
Ja, tuurlijk. Eventjes, kom op. Geef het even aan me. Heb je het gelezen of niet?
Ja, ik heb het gelezen, Chris.
Je werd
genoemd. Je stond in de krant, maar niet over Formule 1. Dat heb ik gelezen, nee, ja.
Het is super gaaf nieuws, want ik heb met Stefan. Ja, je doet allemaal
nonchalant. We doen niet aan in deze podcast, hè, voor een van de bureau.
Zo vaak iets. Ik doe zo vaak iets.
Ja, kort, ik geef je 1 minuut. Ik heb hier een klok staan.
Oké, 1 minuut. Ja. Nou, ik heb besloten met Stefan natuurlijk Stefan Cox, ja. De dochter ook van de bekende Peter Cox. Die had een fabriekscontract.
Ga door.
Samengewerkt bij Viaplay hebben we besloten met z'n tweeën, omdat we beide ook wonenden zijn in Monaco, om iets te gaan betekenen voor sporters. Omdat ik zelf niet altijd een fantastisch management had, veel zelf moest doen en dat ik veel geleerd heb vroeger hoe je bepaalde structuren moet doen en ga zo maar door, bla 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 bla, want jij zit altijd
helemaal door.
Beste luisteraars, die Erik staat te zwaaien.
Zal ik het door? We gaan. Je hebt cliënten. Antoinette Rijpma de Jong.
Nee, wij hebben dus onze sporter getekend. Dat is Antoinette Rijpma de Jong, waar we heel trots op zijn. En daar hebben we de eerste. Grote transfer maken we mee door. Die gaat van Jumbo-Visma. Heeft ze een 2-jarig contract getekend bij Regenborg. Wat eigenlijk ook de concurrent is natuurlijk. En die heeft besloten om daar haar schaatscarrière verder voor te zetten.
En onderstuit de kant gehaald? Heb je lekker? Jij lijkt me een zware, moeilijke onderhandelaar.
Dat ben ik ook wel. Dat klopt. Dat weet je zelf ook wel. Daar zit je zo te lachen. Maar het allerbelangrijkste is dat gewoon ook daar, om even terug te komen, ook naar de Red Bull. Ook zij heeft natuurlijk toch 7 jaar lang een mooie tijd gehad bij het team. Maar ze merkte ook zelf dat ze gewoon toe was aan een
nieuwe uitdaging.
Nieuwe stap, nieuwe uitdaging in
frisse
de volgende
wind,
carrière.
Is dat ook nog?
Frisse wind. Frisse wind zei ze niet. Maar als het erin staat, dan hebben wij dat persbericht geschreven. Dus dat is niet oké. Okay.
Frisse wind. Nou ja, we wensen er veel succes. En hopelijk naar goud toch op de Spelen.
Maar vind je het niet leuk dan? Ik vind het toch ook leuk als jij in die paddock allemaal dat soort nieuwtjes hebt en zo. Ik vind het gewoon heel leuk.
Ik wist het al een tijdje.
Pas
al enigszins op de hoogte.
Maar weten de mensen toch
niet. Nee, precies. Ik wist het van niks eigenlijk. Nog even, niet vergeten. We hebben nog iets weg te geven.
Oh ja.
Hein, hadden we veel inzendingen?
Ja, heel veel.
Heel veel. De pet van Max Verstappen van dit seizoen. De vraag was natuurlijk.
Coole pet.
Wanneer die voor het laatst.
Met Viaplay erop.
Ja, 2 keer.
Waar staat Telegraaf eigenlijk?
Wij betalen niet voor sporters.
Ah nee.
Even kijken, wat was de vraag ook weer? De laatste keer dat Verstappen buiten de punten eindigde. Bij races waar hij over de finish kwam. Dus uitvalbeurten rekenen we niet mee. Dat was de Grand Prix van België in 2016. Dus een tijd geleden, toen werd hij 11e. En het goede antwoord kwam van bijna iedereen eigenlijk. Maar de winnaar die we net met de producer Hein hebben gekozen is Pierre Vergeld.
Pierre! You got it!
Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Bedankt voor je inzending. Jullie allemaal bedankt voor
je
inzending.
Is het niet Pierre Marché?
Nee. Die deed niet mee dit keer. Die is alleen maar geïnteresseerd in een nieuw pakje sigaretten, denk ik. Want die rookt het af in zo'n weekend. Maar dat geheel terzijde. Pierre de Pet komt naar je toe. En nou ja, ik hoop binnenkort snel weer wat mee te nemen om weg te geven. Ik had nu... we hadden een mini-helmet kregen we uit Saudi-Arabië. Alleen die kreeg ik niet mee. Ja. En die heb ik aan de jongen in de bar bij het hotel gegeven. Dat was een beetje lullig. Die stond een paar dagen geleden daar te werken. En je weet, die kwam uit Nepal. Maar hij was even weg van zijn post, want hij moest roomservice brengen. En toen kwam er een fotograaf die wat wilde bestellen, maar dat kon niet, want die jongen was niet. En toen kwam die jongen naar beneden en toen binnen een paar minuten had hij een appje uit Riyadh, waar het hoofdkantoor van zijn bedrijf stond. En met beelden van de videocamera van de beveiligingscamera op die plek, in die bar. En ja, je was er niet, dus boete van omgerekend €25.
Nee.
Ja, dus dat was vervelend voor me. Ik heb hem de helm gegeven. Toen kwam hij 5 minuten later kwam hij naar me toe of ik hem wilde signeren. Maar toen heb ik gezegd, nou, dat lijkt me een beetje zonde van de helm. Dus ik heb alleen de verpakking of de doos eromheen, daar heb ik een handtekening op gezet. Maar die ging hij naar zijn familie in Nepal sturen, dus hartstikke leuk. Ik hoop niet dat hij dacht dat ik een coureur was of zo, maar...
En al die mensen maar denken allemaal in die paddock dat jij geen hart hebt, hè?
Ja, ik heb heel af en toe heb ik mijn momentjes... Maar goed.
Onder de indruk.
We gaan afronden. We zijn er over 2 weken weer. Maar dan moet ik even kijken. Maar ik denk dat we dan kunnen opnemen als ik in Singapore mijn overstap heb. Op de weg terug vanuit Melbourne. Is een eindje vliegen zoals je weet. Maar wel een van de hoogtepunten op de kalender wat mij betreft. Qua alles eromheen ook. Hè, dat die festivalsfeer die daar hangt. Natuurlijk een geweldige stad. Vond je het ook leuk om daarheen te gaan vroeger? Los van de vlucht.
Ik vond het fantastisch.
Oké. Okay.
Ik denk dat het voor een coureur, ik denk dat het een van de mooiste plekken... Het is alleen vervelend dat je echt heel lang onderweg bent, maar het is niet anders.
Nee.
Dus kijk, die coureurs die moeten toch altijd een weekje van tevoren naartoe gaan om een beetje te acclimatiseren op die maandag. Ze proberen het allemaal steeds later te gaan.
Maar de meeste zijn er wel op maandag of dinsdag, hoor. Ja.
Ja, dat je dan even, weet je wel, een beetje kan wennen en zo. Ook aan het tijdverschil. Maar qua gewoon, het is fantastisch daar zo in Melbourne. Het is, weet je, super relaxed. Lekker eten. Weet je, mooi weer altijd. Top.
Meestal wel.
Ja, ik vind het echt heel mooi.
Ja, ja. Nee, het is jammer dat hij niet back-to-back is, hè, met een race. Dat je het kan combineren. Dat je even kan blijven. Ook met een trip kan wennen.
Ja.
Een beetje zonde. Ja,
maar ik was ook verbaasd dat ze Japan ook gelijk erachter hadden gezet.
Ja, ze willen toch een beetje ook met de vracht, hè, dat ze dat een beetje wat logischer indelen.
Combineren.
Ja, dus je hebt
ze weer een beetje die environment.
Ja, alleen er zit telkens een week tussen. Dus dat is voor bezoek, denk ik, wat. Kijk, een week tussen Japan, een week tussen China, een week tussen Miami. Dus je gaat toch telkens terug. Tenminste, ik. Dus dat blijft toch een beetje heen en weer reizen, maar goed.
Hey, hoe slaap je eigenlijk in je nieuwe huis? Want je ziet er beter vermoeid uit, maar...
Ik heb vannacht goed geslapen. Dat zou je niet zeggen, ja.
Maar heb je de nachten daarvoor niet goed geslapen?
Nee, ik heb de nachten daarvoor 1 uur geslapen. En de nachten daarvoor heb ik ook slecht geslapen, ja. In Jeddah. Je bent, op te wekken, maar je bent zo druk met werk. En als je dan, dat zal voor veel mensen waarschijnlijk wel bekend overkomen... En daar is het natuurlijk allemaal 's avonds. Maar als je dan in bed gaat liggen, is het niet zo... Ja, ik heb dat niet.
Ik zag het ook aan dat schilder, aan die foto die je kan bestellen. Je ziet ook echt dat je gewoon met een bakje koffie... zo'n heel klein kopje uit. Het is een heel klein
espresso
cappuccino.
Heet dat. Ja, dan zit het
espressotje.
Ja. Zit vaak in kleine kopjes.
Dan red je het net, hè, de hele dag.
Nee,
hè,
ik moet zeggen dat ik ook een paar keer een dubbele espresso heb genomen, hoor.
Ja. Maar weet je waar ik zo blij om ben? Dit gewoon weer, dat je wel weer kan lachen. Want laten we eerlijk zijn. Hè, je moet het nieuws brengen wat je allemaal hoort. Maar je was wel een beetje nerveus om naar die paddock te komen. Wat gebeurt dan? Ja, en toen zei ik tegen Erik, komt helemaal goed. En toen was je eigenlijk verbaasd eigenlijk hoe goed eigenlijk alles opgepakt werd. Toch of niet?
Laten we heel eerlijk zijn. Ik ben helemaal niet verbaasd. Helemaal super. Want ik kreeg de weken ervoor ook al heel veel positieve reacties. Dat zou je misschien verbazen.
Maar Oh my god. Nee, nou, beste luisteraars.
Ik zeg alleen. Ik heb dat ook vorige
keer nieuwe adres van Erik voor de fanmail is in Harderwijk. Was het ook weer? Was het Dorpstraat of wat was het?
Dorpstraat.
Dat zit je altijd goed. Zo groot is het niet daar zo. Iedereen kent elkaar. Dus als je de postgoot stuurt naar Harderwijk, komt het altijd bij jou in de brievenbus.
Ik heb jou gezegd dat op social media het losgaat. Alleen de mensen die er toe doen in de paddock, of die er ook toe doen, dat je daar heel veel positieve reacties, ook van journalisten, maar ook van mensen van Sky en van de televisie en weet ik veel wat. Die komen allemaal naar je toe, want die snappen allemaal dat je werk doet. En die hebben nu ook allemaal... Dat speelt ook mee. Ja. Die hebben natuurlijk allemaal wel dingen om over te schrijven en over te bespreken.
En hoe is het om je schoonouders in hetzelfde dorp te hebben?
We gaan afronden.
Toch je schoonouders?
We gaan afronden. Nee, we gaan hartstikke goed. Dus hartstikke, mijn dochter is helemaal weg van de oma, dus van de moeder van mijn vriendin. Ja, dus dat is hartstikke gezellig. En dat komt ook goed van pas, hè, met oppassen en af en toe even puitjes. Dus daardoor kon ik gisteren ook door mijn vriendin worden opgehaald op Schiphol. Maar goed, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar het bevalt tot nu toe hartstikke goed om terug te komen op je vraag. Maar ik kan ook weer niet wachten om volgende week in het vliegtuig naar Melbourne te zitten. Ik spreek jou over 2 weken weer. Tenminste, met de microfoon erbij. Veel succes bij Viaplay als je daar zit. Ik weet niet of je daar zit volgende week. Dat is nog niet bekend, zei je.
Dat weet ik eigenlijk niet. Dan moet ik in mijn agenda kijken. Je vroeg het in één keer. Ik heb helemaal niet gekeken. Ik weet niet hoe ik dat nu moet doen met de computer en al dat soort dingen. Dus laten we het maar niet doen. Straks sluit ik af. Maar
dus vroeg opstaan, weet je, als je het moet doen.
Oh ja. Ja, daar ben ik niet zo'n held in.
Nee, dat zien we ook op dit moment aan je. Chris, bedankt voor je tijd. We zijn er nogmaals over 2 weken. Jullie bedankt voor het luisteren. En tot dan.
Dankjewel, luisteraars. En een fijne week. En een goed weekend. Niet goed.
Oké,
dankjewel. Is toch zo? Nog een fijne week en een goed weekend.
Goed weekend. Het is maandag. Oké.
Ciao, hoi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.